Radiocentraal op 106.7 FM of via de livestream op www.radiocentraal.be. Maar dat weet u omdat u nu aan het luisteren bent. We gaan verder met het tweede deel van ons debat.
U luistert nog steeds naar het grote huisvestingsdebat. Met bij ons in de studio voor de N-VA Jan van der Vloed, voor de PvdA Nadine Peters en voor de Stadspartij, maar eigenlijk vandaag vooral voor de SPA Seppe de Blust. We hadden het daarnet over de financiering van sociale woningen, hoe die gefinancierd moeten worden voor die te plaatsen. We zaten daar een beetje ook met het idee van de publiek en privé samenwerking. De argumenten die ik het laatst heb gehoord was, als het de publiek het moet doen, dan gaat het trager. Ja, maar zegt mevrouw Peters, dan is het ook duurder als het privé het doet. Daar waren we een beetje op gestopt.
Ja, in combinatie met die ruimte. Hè. Dus dat je zegt van kijk, als overheid kun je niet enkel je gaan beperken tot waar je een grondpositie hebt. Je gaat ook in andere plekken in de stad gaan moeten ingrijpen. En dan heb je altijd sowieso een samenwerking. Dus je gaat alles onteigenen of genoeg middelen hebt om die gronden direct te gaan overkopen.
Ja.
Is het dan niet aan de stad om met het oog op de enorme expansie die er zit aan te komen in de komende jaren, van daarop te anticiperen en te kijken?
Dat is absoluut zo'n ding dat we ook doen. Hè. Er zijn nu een aantal projecten in het verschiet. Ik denk aan Nieuw-Zuid bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel extra woningen daar komen, maar dat is dat zal een duizendtal zijn, en meerdere duizenden. Dat is echt een heel groot project. Hetzelfde zijn we aan het denken om rond het... Het gerechtsgebouw, het beroepsgebouw op de Vlaamse en Waalse Kaaireweg zou gaan. Daar kun je ook een woonontwikkeling doen. Er zijn een aantal strategische locaties waar we nu rond aan het plannen zijn.
Ik was zelfs in de krant
dat er gedacht wordt aan het aanpakken van de Antwerp Tower, die zo pas verkocht is. Ja. En die eigenlijk als... als kantorenblok niet meer voldoet.
Nou, dat is de lelijkste toren in heel Antwerpen, denk ik. Dus hij voldoet niet enkel meer als kantoorlocatie, maar ook gewoon als zicht is het een verschrikking. Dus daar zou absoluut een interessante piste zijn om daar te zorgen dat we daar ook woonontwikkeling doen. En dat is een groot project, dus waarschijnlijk zullen we er ook moeten zorgen dat er een deel sociale woningen in zitten.
Ik denk dat we inderdaad zeer creatief zullen moeten zijn, want de ruimte blijft of is beperkt natuurlijk. We kunnen niet alles gaan volbouwen. En dat we inderdaad lange termijn planning moeten opstellen. We hebben nu gezien met scholenbouw, hè, als het niet gebeurt, wat er dan van tekorten ontstaat. Dus we moeten oppassen dat we wat huisvesting betreft, dat we niet in hetzelfde straatje sukkelen natuurlijk. Dat we niet binnen 10 jaar vaststellen van er staan hier 100.000 mensen voor de deur, maar... Er is geen plaats.
Er is geen plaats?
Ja, ik denk dat er nu al geen plaats is als er 22.000 mensen op de wachtlijst voor sociale huisvesting staan. En dat zijn dan alleen diegenen die het volhouden om de 2 jaar hun inschrijving opnieuw in orde te maken enzovoort. Dan denk ik dat die nood er nu al is. En ik denk ook dat die 100.000 nieuwe Antwerpenaren die er gaan komen... Het is spijtig, misschien zou je dat graag hebben, maar dat gaan niet allemaal de tweeverdieners zijn met een middeninkomen, zoals jullie dat noemen. Dus ja, je gaat daar wel iets moeten doen.
Creatieve oplossing, je kan niet blijven alles volbouwen, dus je zal inderdaad voor een stuk in de hoogte moeten gaan, je zal naar andere dingen moeten kijken, oude gebouwen die in aanmerking kunnen komen. Ik zeg, het leegstaand verkrotten kan absoluut niet. Ik denk dat daar toch nog, ook al wordt er wel naar gekeken. Als ik rondkijk, zie ik toch nog heel wat verkrotte gebouwen staan. Want ik denk, van hoe kan het
ik denk, daar ook, hebben we wel...
Dat er toch nog wel een tankje
staat een goede voortrekkersrol met sociaal beheer, bijvoorbeeld.
Zeggen, sociaal beheer is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus wanneer een eigenaar niet wil renoveren, terwijl dat zijn huis eigenlijk in slechte staat is en niet meer zou verhuurd kunnen worden, dan verplicht je... Een stad neemt het, denk ik, over op dat moment. Dus zegt aan de eigenaar, kijk, je hebt niet aan die voorwaarden wil doen, dus wij gaan het nu renoveren. En gaat het dan sociaal gaan verhuren op onder een aantal inkomensvoorwaarden, totdat het eigenlijk opnieuw de kost van de renovatie gedekt is en het dan terug aan de eigenaar over te geven. Dus ik denk dat heel duidelijk aangeeft dat het samenwerken met de privémarkt niet altijd is van te zorgen dat die privémarkt nog maar meer winsten maakt. Nee, het gaat ook over een aantal dingen verplichten op het moment.
Als het dan gaat over de wachtlijsten kleiner te maken of de wachtlijsten weg te werken, dan zie ik bijvoorbeeld bij mevrouw Hoomans, hè, dus uw overste, zal ik maar zeggen, meneer Van der Vloed, die zegt dat is toch ook wel een deel van het migratiedebat. Dat de migratie moet daar worden afgeremd en er moet meer controle zijn op sociale fraude.
Dat zijn inderdaad ook twee belangrijke punten. Ja. Enerzijds zie je met de regularisatiecampagnes dat er inderdaad een toestroom is. die er toch voor zorgt dat de wachtlijsten aangroeien en dat de termijnen ook met een jaar of een half jaar groeien. Dus dan moet je inderdaad, maar dat is een federaal beleid natuurlijk in de eerste plaats, moet dat toch grondig bekeken worden, van kijk, dat heeft geen zin om zo blijven verder te doen, want op die manier blijft de instroom maar aangroeien. Anderzijds heb je ook inderdaad sociale fraude dat een belangrijke rol speelt. Sociale fraude die per definitie asociaal is, want als jij sociale fraude pleegt en je hebt een sociale woning, zorg je er ook voor dat iemand die op de wachtlijst staat, dat die sowieso niet in een sociale woning terecht kan. Nu, er is heel wat sociale fraude. Het OCMW voert daar tegenwoordig toch heel wat controles vooruit. En men ziet ook bij de helft van de controles dat er effectief sociale fraude gepleegd wordt. Dat gaat dan over mensen die van een uitkering leven, maar die uiteindelijk toch wel fulltime in het zwart werken. Dat kan even goed gaan over mensen die in een sociale woning alleen staan ingeschreven, maar die er eigenlijk met 2, 3, 4 mensen wonen. En die dan op zijn minst toch een hogere huur zouden moeten betalen. Dus ik denk ook, als we inderdaad die wachtlijst willen wegwerken, zal dat voor een stuk ook op die manier moeten gebeuren. Ik zeg niet dat alles gaat oplossen, maar mensen die geen recht hebben op een sociale woning, die er toch in wonen, ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Ja, een reactie?
Ik denk dat die sociale fraude nog vrij goed meevalt. En dat je ook moet zien over... je bestempelt dat als fraude. Ik denk, het zou wel sieren als de verschillende partijen even hard optreden tegen de grote fraude, waardoor dat er wel geld is om een aantal zaken te realiseren. Maar bijvoorbeeld mensen die in plek van daar alleen te wonen, daar met 2 wonen of hun adres hebben omdat de uitkeringen zo laag zijn. Ik denk dat je daar ook andere dingen moet doen, want ik heb gelezen in het programma van de N-VA dat de oplossing dan maar is om die mensen daar allemaal buiten te smijten. Nu, dat is het probleem verplaatsen, want die mensen staan dan op straat. Dat is een beetje wat nu al dikwijls gebeurt. Hè. Dus er is ook woonhaven en zo wordt groter. Ik weet niet juist hoe het zit, maar ik ervaar zelf ook dat wij meer dossiers moeten doen, dat een aantal dingen zomaar passeren en dat de begeleiding van de mensen, bijvoorbeeld er zijn geen conciërges niet meer, de begeleiding van de mensen, of de sociaal... Vroeger heette dat de sociale dienst, nu zijn dat nog maar de dossierbegeleiders enzovoort. Dus de hulp aan die mensen om soms een aantal zaken in orde te maken is... ondermaats. En dat ligt niet aan het personeel, maar dat ligt gewoon aan de tijd dat die zij krijgen. Toe, maar ook het aantal mensen die komen...
Als iemand in een sociale woning woont en die leeft van een uitkering, maar die gaat fulltime werken in het zwart, dan kunnen we toch niet zeggen dat iets is dat je kan tolereren.
Nee, dat is waar.
Want die mens neemt de woning in van iemand anders die misschien wel inderdaad die minder valide is.
Maar als daar het grote probleem is, dan moet men daar maar eens met cijfers
aankomen.
Als ik de cijfers van het OCMW bekijk, maar bijvoorbeeld om te zeggen van, wij gaan samenwerking tussen woonhaven, OCMW en de politie. Dat vind ik er wat over. Zorg dat je meer tijd hebt om in die huurders te besteden en de mensen soms wat te helpen. Ik ben bijvoorbeeld zelf net verhuisd. Ik kan u zeggen, de paparasserij die daarbij komt kijken, gewoon om uw verhuis in orde te maken bij de verschillende diensten. Als jij iets minder goed vlot zij in dingen lezen, en dan heb ik het echt niet alleen over mensen die van andere afkomst zijn, maar het is vrij ingewikkeld om dat allemaal te doen. Dus om dat nu allemaal gelijk te bestempelen als sociale fraude, of zijn dat vergissingen of onwetendheid of te weinig hulp daarbij?
Over die gevallen gaat het natuurlijk niet, maar...
die zitten wel mee in uw cijfers, natuurlijk.
Die begeleidingstaken van woonhaven, dat is een andere discussie. U hebt daar een punt. Een aantal jaar geleden hadden ze al conciërges kunnen aanwerven. Ze hebben dat toen niet gedaan, want ze hadden te druk met de fusie, zeiden ze toen. Enfin, intussen is dat, denk ik, gedeeltelijk opgelost. En iedereen verlangt terug naar de situatie van vroeger, waarbij je zeker bij grote complexen de conciërge had die inderdaad sociale controle uitvoerde of die mensen konden aanspreken bij kleine problemen. Dat is natuurlijk inderdaad, we pleiten er ook voor. Absoluut, die begeleidingstaken, inderdaad, perfect. Dat kan allemaal waarschijnlijk een stuk beter. Ik denk dat woonhaven inderdaad voor een stuk terug dichter bij de mensen moet kunnen werken. Omdat nu eigenlijk door die fusie een te grote moloch geworden is die dikwijls... te ver van de gewone bewoner afstaat en te veel administratief allemaal werkt. Er zijn absoluut verbeterpunten. Maar dat is een andere discussie dan sociale fraude op zich. Ik denk, als er sociale fraude is, dat kan je sowieso niet tolereren, omdat die, zoals ik al zei, steeds een plek innemen van andere mensen die er ook misschien al 3, 4, 5 jaar op zitten te wachten.
Oh ja, maar,
in die zin dat het eigenlijk geen discussiepunt is. Hè. Ik denk dat iedereen daar heel duidelijk over is. En zeker die 50.000 huurders zelf. Van kijk, we vinden het niet kunnen. Dat we zo lang op de wachtlijst hebben gestaan. Om vanuit een aantal criteria. En iemand anders die eigenlijk niet aan die criteria voldoet. Voor mij een woning heeft. Dat kan gewoon niet. Nu daarnaast, wat betreft het begeleiden. Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijke zaak is. En nog meer zal worden. Hè. Ik denk dat we terug wat we gaan moeten zoeken. Hoe dat je ook je woonbeleid zo organiseert dat je mee die samenleving vormgeeft. En op die manier ook mee begeleiding voorziet. Bijvoorbeeld rond taal, waar we een van de aspecten is. Maar ik denk dat daar wel wat verschillende meningen rond de tafel daarover zijn. Het belangrijke is wel dat het vooral begeleiding blijft. En dat je op die manier zorgt dat iemand meer en hoger op de sociale ladder kan komen. En niet zozeer dat het op een bepaald moment een soort van uitsluitingscriteria wordt. En dat een heel moeilijk evenwicht is om te bewaren, maar wel een enorm belangrijk evenwicht.
Ja, dat van die taal heb ik ook teruggevonden in het programma van de NVA. Dat Nederlands leren een soort van voorwaarde is. Maar wat daar ook stond, was voorrang voor mensen die een inkomen hebben uit arbeid. Zou je dat misschien eens kunnen uitleggen?
Nu, Nederlands leren is sowieso vandaag al een voorwaarde. Hè. Dus men moet, als men zich inschrijft, en zeker bij de toekenning, moet men verklaren dat hij of zij bereid is om Nederlands te leren. Enfin, in de praktijk zie je dan dat dikwijls, hè, ze krijgen dan 2 jaar de tijd om Nederlands te leren. Nu, voor alle duidelijkheid, als we zeggen Nederlands leren, is dat voor ons, Nederlands, bedoelen wij niet dat die mensen na 2 jaar het verzameld werk van Tom Donwan moeten kunnen citeren bijvoorbeeld. Integendeel, we zeggen van kijk, zie dat je weet hoe dat de maatschappij werkt, dat je mee, als je kinderen naar school gaan, dat je je agenda van de kinderen, de rapporten mee kunt opvolgen, dat je kunt communiceren met je leerkrachten, dat je weet wanneer je huisvuil moet buiten zetten, dat soort zaken. Nu, wat zien we in de praktijk? Na 2 jaar zijn er nog altijd zeer veel mensen die eigenlijk niet die basiskennis hebben en vervolgens wordt er ook weinig aan gedaan. Dus wij zeggen van kijk, eigenlijk moet er een resultaatverbindenis zijn. Ik lees ook in het SPA-programma dat men dat nu in Antwerpen zegt. Enfin, ik heb het toch in
een inspanningsverbindenis, geen resultaatverbindenis.
In het interview met Patrick Janssens gelezen, dacht ik. Enfin, Vlaams niveau zijn ze eerder voorstander om het volledig te schrappen. Maar die taalbereidheidsvoorwaarden en het effectief resultaat boeken, dat is geen pesterij. Ik begrijp ook niet waarom dat mensen daar afkerig tegenover staan. Als je in een maatschappij leeft waar men Nederlands spreekt, is het toch normaal dat men Nederlands spreekt, gewoon om te kunnen communiceren, om met elkaar om te gaan. Dat is geen pesterij om mensen het leven zuur te maken. Integendeel, als je wil dat die mensen aan de slag kunnen gaan, dat die werk vinden, dat die gewoon aan de overheidsloketten terecht kunnen, dan is het toch geen enkel probleem om gewoon te vragen, spreek alsjeblieft, of leer Nederlands, en dat er dan ook resultaat geboekt wordt.
Leren Nederlands is absoluut geen probleem. Ik denk dat inderdaad heel belangrijk is in deze stad. Ik wil even nuanceren wat ons standpunt daar rond is. We gaan inderdaad iets verder dan een inspanningsverbindenis, of we maken die vooral concreter. Zijn er dat je bijvoorbeeld naar x aantal uren van lessen moet volgen. Maar dat is iets anders dan zeggen van je moet binnen 2 jaar Nederlands kunnen. Ik denk wanneer je dat als criteria, dus echt een resultaatverbindenis dan voorbrengt, dat je eigenlijk zegt van kijk, met een aantal mensen in deze samenleving dumpen wij gewoon, leggen wij naast ons neer en willen wij als samenleving niet meer mee werken, gaan we geen inspanningen meer insteken. Ik denk dat we dat absoluut niet mogen doen.
Nee,
omdat er een... even zo uit spreken. Het interessante is gewoon aan sociale huisvesting en een woonbeleid in het algemeen, dat je via je woonbeleid ook echt het begeleidingstraject kunt voorzien. Het is op die moment dat je mensen ook mee kunt trekken in je emancipatieverhaal. Het is vandaar dat we het...
Mag ik heel kort even over die taal? Ik denk 2 jaar tijd is volgens mij... Al ja, dat is voor iedereen haalbaar om dan praktisch Nederlands te leren. Het gaat echt niet over,
dat is niet waar.
Over boeken schrijven, over... Als je zegt, uw voornaam, uw achternaam, ik ga hier communiceren op het werk om de veiligheid te bevorderen. Ik ga met mijn onderwijzers, de onderwijzers van de kinderen spreken. 2 jaar tijd lijkt mij toch niet onoverkomelijk. Enfin, ten tweede denk ik ook van, kijk naar uw eigen situatie. Als u morgen zou verhuizen naar Frankrijk, naar Zweden, weet ik waar, dan lijkt mij toch ook, dat vinden wij het ook normaal, dat je dan je best doet om die mensen in hun eigen taal te woord te staan.
Dat vinden we hier ook.
Maar ik denk dat... Het is geen kwestie, ik denk dat het voor iedereen gemakkelijk is en beter en meer kansen biedt dat je de taal leert spreken van het gebied waar je terechtgekomen bent. Maar ik denk dat het niet aan sociale huisvesting is om dat op te leggen. Ik denk dat de overheid maar moet zien dat er genoeg cursussen zijn en dat ze dat op een andere manier moeten verplichten misschien. En dat wat bijvoorbeeld de sociale huisvesting wel kan doen, is een aantal projecten om dat te bevorderen, om te zorgen dat mensen elkaar verstaan. En om het samenleven te bevorderen zijn er ook andere dingen. Bijvoorbeeld heel simpel, dus nu geen huisvesting, maar in de metro ergens op het Zuid of op het Kiel hangt met prenten heel duidelijk van dat je alsjeblieft op de roltrap langs rechts wil staan, zodat de mensen langs links kunnen voorbijsteken. Nu, een aantal dingen kun je ook visueel voorstellen. Maar ik denk dat heel dat verhaal, of dat dat nu gaat over Nederlands of over een aantal andere verplichtingen, dat gaat erover van, kijk, jij krijgt hier iets van de overheid, dus jij moet daar maar zeer veel voor terugdoen, want jij krijgt dat wel. Het is niet, mensen hebben recht op een deftige woning en wij gaan dat als overheid garanderen. Mensen betalen daar ook voor. Bijvoorbeeld bij de invoering van het nieuw sociaal huurbesluit in 2008, denk ik, of 2007. Het een was een fusie en het andere het sociaal huurbesluit. Bon. Stond bijvoorbeeld in van, kijk, wij lassen een proefperiode in van 2 jaar en in die 2 jaar kan de maatschappij eigenlijk op eigen houtje, ze moet wel een beetje een dossier hebben, het contract beëindigen. Dat is dan door een aantal huurdersverenigingen, ik denk de Huurdersbond of het Vlaams Overleg Bewonersbelangen, ik ben het even kwijt, die hebben dan gezegd van, maar dat kan toch niet zomaar, de maatschappij mag niet tegelijk rechter spelen. En ik denk dat dat verhaal, dat je sociale huurders eens voor vol moet aanzien en dat dat rechten en plichten verhaal, dat geldt alleen. Degenen die plichten hebben, zijn eigenlijk altijd de sociaal iets zwakkeren. En bijvoorbeeld, je moet ook eens naar boven kijken en daar de plichten zien. En bijvoorbeeld, Woonhaven zou zelf al eens een aantal zaken kunnen doen, zoals meer met de mensen gaan spreken. Bijvoorbeeld, elementaire brandveiligheid. Bijvoorbeeld, luisteren naar de mensen. Er zijn toch zeer veel klachten van sociale huurders, waar ook niet naar geluisterd wordt ook. Jij zegt daar er straks, excuseer. Gemiddelde huurprijzen van 200, 300 euro, nu dat is een gemiddelde, maar dat verstopt wel dat sinds de invoering van de marktwaarde in de berekening van die huurprijzen heel veel mensen hun huur drastisch omhoog hebben zien gaan en nog los van de energiekosten het ook moeilijk hebben om in sociaal huisvesting hun huur.
En dan zijn er ook nog de beruchte huurlasten.
Over de taal van als de mensen, van, ik denk van wie is er nu het meest geholpen? De sociaal zwakkere die Nederlands spreekt en het leert, of leert en het spreekt. Of degene die na 2 jaar quasi nog geen enkel woord Nederlands spreekt. Ik denk, degene die dan Nederlands spreekt, die heeft ook de meeste kansen om achteraf ook een job te vinden, om door te groeien. Dat kunnen we toch niet verder.
Absoluut, maar is het dan huisvesting om dat allemaal te doen? Moeten de begeleiders hun mensen Nederlands leren, lessen zoeken en zo verder?
Het is niet huisvesting die de cursussen
aanbiedt. Nee, maar wij moeten dat dan...
In plaats van het Nederlands... maar je moet ook de
het
realiteit
huis van
zien.
Het Nederlands zal dat misschien opvolgen en dat moet niet nog eens een extra voorwaarde.
Maar je moet ook zien, je leeft in de realiteit met 160 nationaliteiten. Willen we dat allemaal nog goed laten marcheren en samenleven?
Dat is Nederlands gemakkelijk.
Ik weet niet of dat u dikwijls in bepaalde woningcomplexen komt. Ik kom er af en toe wel eens. Er is geen evidentie.
Elke week
om die mensen elkaar te laten, gewoon samen te laten leven. Als die dan al op zijn minst elkaar begrijpen, denk ik dat we toch al een goede stap...
Ja, u zegt dat is ook in hun eigen belang om vooruit te geraken. Maar een ander criteria van het programma van de N-VA is dat ze een inkomen moeten hebben uit werk om voorrang te krijgen op een sociale woning. Dat vind ik toch een beetje bizar, dat een werkloze dus eigenlijk minder voorrang zou krijgen dan een werkende.
Enfin, zo is het niet. Momenteel is het zo met de toewijzingsreglementen, waar daar goede dingen in zitten. Maar uiteindelijk geeft dat bijna het resultaat dat als je als gewone werkende persoon met een laag inkomen, dat je eigenlijk nog bijzonder weinig kans maakt door allerhande voorrangsregels om nog in een sociale woning terecht te kunnen. Er zijn een aantal voorrangsregels, onder andere inderdaad dat je... Bij nieuwbouw, bij grondige renovatie, dat er inderdaad voor zoveel procent voor werkende voorrang is. Nu, dat is enkel bij grotere projecten, denk ik vanaf 35 of 40 woningen. Dus dat gaat zeker niet over alle projecten.
En dat is ook niet alleen werkende, maar ook werkzoekende.
Senioren. Senioren onder andere ook.
U schudt van, hè?
Dus dat lijkt mij toch op zich niet verkeerd, dat ook iemand die een job heeft, maar een laag inkomen...
Naar alle... sociale huisvesting.
Dat lijkt mij niet logisch dat er nu enkel bij grotere projecten is. Dan stel ik mij de vraag, ja, grotere projecten, zoveel zijn er ook niet van die bijzonder grotere projecten.
Ja,
uiteindelijk komt het erop neer dat toch zeer veel mensen die dan de kans hebben, of die nog die een job hebben, aan een laag inkomen werken, maar daardoor ook niet echt gestimuleerd worden natuurlijk om die job te blijven doen. Dus als we al die mensen zeggen van, ja, sorry jongens, maar jullie komen nooit in aanmerking voor een sociale woning, ja, dan denk ik dat er ook niet de juiste...
Maar zou je dan niet denken, gelet op de schaarste die er momenteel heerst, dat zo'n mensen misschien beter geholpen zijn met een huursubsidie, zodat ze op de privémarkt terecht kunnen, terwijl degenen die het zwakste staan en wellicht helemaal niet aan de bak geraken? Ik denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande moeder of zo, die wellicht heel weinig kans heeft om ook te gaan werken, om die met zo'n maatregelen te helpen, dus zodanig dat zij wel voorrang hebben en dat iemand die... werkt wellicht een huursubsidie.
Ja, maar je moet ook oppassen dat je echt niet gaat naar een maatschappij of een complex van een soort van ghettovorming. Hè. Dat je er enkel maar alleen de allerarmste en de mensen met de minste kansen, dat je die als het ware in die sociale huisvesting gaat groeperen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Nee, maar het probleem is nu dat er sowieso niet genoeg sociale huisvesting is. En als jij gaat zeggen, kijk, sorry, grootste deel van de wachtlijst, het gaat niet meer voor jullie zijn, want wij willen een gezondere mix. Die mensen blijven wel in Antwerpen, die gaan niet lopen, want ergens anders is het nog erger. En plus hier in Antwerpen heb je een aantal voorzieningen, winkels, achterban, eigen gemeenschap enzovoort, waardoor dat mensen toch blijven. Dus...
Nee,
uw remedie is geen oplossing. Ik denk dat je gewoon meer sociale huisvesting moet voorzien en dan de inkomensgrenzen optrekken, zodat meer mensen aan bod komen. Nu gaat je het uitsluiten voor mensen die niet werken of niet bejaard zijn.
Het is niet de bedoeling om iemand uit te sluiten. Je kan ook zeggen, we zetten meer in op activering. We hebben in Antwerpen het hoogste aantal vacatures. We hebben ook bijzonder veel werklozen. Activering speelt er ook een zeer belangrijke rol.
Het aantal leefloners, dus naar activering zijn wij zeer goed bezig de afgelopen jaren. Hè. Als je kijkt naar het OCW-beleid en het activeringsbeleid dat daar wordt, daar is op het strenge af.
En
er
soms jobs die niet allemaal in de,
maar het
niet allemaal in de reguliere sector zitten natuurlijk, veelal maar.
Het is activering of activering.
Werk is werk voor zo'n mensen, hoor.
Maar daar hebben we dan denk ik een fundamenteel meningsverschil. Die jobs die niet in de reguliere sector zitten, zijn wel jobs die moeten gebeuren. Groen onderhoud en zo verder, dat is geen minderwaardige job. Hè.
Absoluut niet. Maar
het zijn ook jobs die dat de privésector niet opnemen.
Dat doen en dan ook doorgroeien natuurlijk naar het reguliere circuit.
U hoort het, ze hebben een meningsverschil en daarnet kwamen ze nog zo goed overeen. Ik heb nog wel een vraag eigenlijk. Als je dan ziet naar die achterstand, ik hoor Nadine daar straks zeggen, en ik denk wel dat u het daar met haar over eens zult zijn, dat er een geweldige leegstand is ook bij Woonhaven. We hebben in de afgelopen weken ook in de krant kunnen lezen over verschillende kleinere en grotere schandaaltjes die er waren bij Schoonhaven. Ik denk aan onlangs nog het schouwvegen, waarvoor mensen moesten betalen die geen schouw hadden. Het probleem dat mensen hun huurlasten, dat ze daar echt niet wijs uit geraken, dan denk ik, ja, wordt Woonhaven eigenlijk wel goed beheerd?
Ik denk als je kijkt naar het aantal projecten dat wordt gerealiseerd, dat we vanuit Woonhaven, dat het echt wel lukt om hier sociale huisvesting te voorzien in de stad. De discussie die er juist was van, is Woonhaven niet te groot geworden om daarnaast ook aan begeleiding te voldoen? Dat is een argument waar we in ieder geval naar moeten kijken, want ik ben er mee eens, dat is een even grote verantwoordelijkheid van Woonhaven om die begeleiding te voorzien dan om nieuwe sociale huisvesting te bouwen of aan renovatie te doen. Dus als dat evenwicht aan de ene kant is overgeslagen, ja, dan moeten we dat terug in evenwicht gaan brengen. Dus
ik herinner me bijvoorbeeld nog op de dag van de sociale huurder, want platform dat toen werd georganiseerd. We hebben toen een man geïnterviewd die zei van, ja, ik woon al heel lang in een sociale woning, ik ben nu gepensioneerd, ik heb op mijn eigen geld een nieuwe keuken gezet in mijn sociale woning, maar mijn woonblok wordt nu gerenoveerd. Het is nog maar zeer de vraag of ik een vervangwoning kan krijgen in de tussentijd, en dan weet ik ook nog niet of ik zal kunnen terugkeren.
Want normaal gezien, het zorgen voor een vervangwoning, daar zorgt Woonhaven wel voor wanneer je blok wordt gerenoveerd. Daar is echt wel een beleid voor. Dat is inderdaad niet te kunnen anders.
Maar blijkbaar is het niet echt heel duidelijk voor de mensen. Want dat was toch wel iets dat heel sterk naar boven kwam op die dag van de sociale huurder. Dat het tenminste de communicatie vanuit Woonhaven vaak erg opaak is.
En dan hoor je veel dat men inderdaad een beetje te ver is gaan, of te hoog boven de bewoners gaan staan. En dat men te veel administratieve wegen moet doorgronden om... om uiteindelijk iets te kunnen bereiken. Ik denk inderdaad dat de klantvriendelijkheid van Woonhaven, dat die inderdaad wel beter kan. Als je hoort dat men soms 3-4 weken moet wachten als er ergens een lekkende waterleiding is. Ja, dat zijn maar die dingen die niet echt die absoluut niet kunnen.
Hij heeft mij ook toen een afrekening laten zien van de huurlasten. En ik kan alleen maar zeggen, dat is bijna elektrabiljaans. Dat is niet aan uit te kunnen. En die rekenen dan ook de huurprijs enorm hoog.
Een belangrijk punt van aparte meters, en ik weet dat dat natuurlijk niet overal zomaar kan, zeker in oude complexen, maar bij aparte meters heb je, natuurlijk, heb je dat voor een groot stuk niet meer. En worden de mensen ook beloond als zij op hun energieverbruik letten. Dan betalen ze ook enkel maar wat ze effectief verbruiken, terwijl ze nu inderdaad dikwijls allerhande kosten moeten meebetalen, de anderen misschien iets minder energiezuinig leven. En je hebt natuurlijk ook een aantal zaken die men vroeger zelf deed. Ik denk maar iets aan het onderhoud van trappengangen. Het groenonderhoud deed men vroeger soms ook zelf als bewoner. Die zaken zijn nu natuurlijk allemaal min of meer ook uitbesteed, denk ik, voor een stuk aan Maanus onder andere. Dus dat zou ook niet slecht zijn. Moesten mensen dat terug voor een stuk in eigen handen kunnen nemen? Hè?
Maar daar moet de maatschappij, woonhaven of want bijvoorbeeld ABC, een ideale woning, zou wel een beetje gelijkaardig zijn, moet daar ook in investeren. Hè? Ik denk niet dat dat alleen de fusie is, maar ook een beetje een keuze. En dan zeggen van, jullie hebben dan maar... Hè? Dat is weer het verhaal zo bij de individuele huurder liggen. Dat die energiezuinig is, maar misschien kun je ook zeggen, kijk, een aantal zaken zal, in de ideale wereld dat er geld is, zal woonhaven op zich nemen, zolang er niet gezorgd is voor het energiezuinig maken van die woningen, bijvoorbeeld. Ja, want je kunt jij als individuele huurder heel erg proberen, maar ik ben in een aantal complexen van woonhaven ook geweest. En allee, waar nog porseleinen elektriciteitszekeringen zijn, waar de kou langs de ramen binnenkomt enzovoort. Allee, dan mag die een huurder nog zo zijn best doen op van alles en nog wat. Dat jullie vragen van...
Jij kreeg die niet
van ons en jij moet heel veel terugdoen, maar je moet zelf ook
wel een standpunt. Zorg in de eerste plaats voor renovatie van die oude blokken en zorg ervoor dat de mensen inderdaad in deftige omstandigheden... Want ik heb ook al woningen gezien, inderdaad, van woonhaven. Ik zou ze zelfs als privéverhuurder, denk ik dat je ze niet mag verhuren.
Eerst en vooral moet er inderdaad de energiezuinige renovatie, absoluut. Ik denk ook wel de woningen die nu worden gerenoveerd, men let daar echt wel op. Omdat het ook niet in het voordeel van woonhaven is dat die niet energiezuinig zouden zijn. Een andere mogelijkheid waar we misschien moeten over nadenken, is dat je naar een soort van correctie gaat op huurprijs en kijkt, afhankelijk van het energieverbruik, wanneer je veel verbruikt, dat je dan minder aan huurprijs zou moeten betalen. En wanneer je misschien... heel weinig verbruikt, omdat je bijna in een passief woning woont, dat dan de huurprijs iets hoger kan zijn. Maar waar je altijd gelijk over iedereen een soort van totaalbedrag hebt. Het klopt inderdaad niet dat we enkel ons zitten te focussen op de huurprijs alleen, terwijl eigenlijk de andere kosten misschien vaak doorslaggevender zijn. Dus dat gaat een totaalpakket moeten zijn waar je als overheid op inzet.
Zo is dat. Wat ik nog niet heb gehoord op dit ogenblik, want zelfs met de renovatie, met wat we tot dusver hebben en aan publiek-private samenwerking, zie ik eigenlijk nog niet het grote project om dat in te halen, die wachtlijst weg te krijgen en in te spelen op de 100.000 die er staan te dringen aan de deur. Mevrouw Peters zegt... 50.000 woningen bijbouwen.
Ja, ik vind dat niet zo juist hoor, dat we daar geen groot project rond hebben. Wanneer je kijkt naar, ik zeg het enerzijds, al de grote projecten die er op ons afkomen, het Nieuw Zuid en andere, waar er 20% sociale woningen in zitten. En daarnaast gaan we moeten zorgen dat we op die huurmarkt heel hard spelen. In de combinatie van beide gaan we dan een oefening moeten maken of die voldoende is. Maar ik denk dat we daar eigenlijk qua doelstellingen uiteraard allemaal hetzelfde hebben, van zorgen dat die wachtlijst zo klein mogelijk wordt. Niemand gaat hier zeggen rond de tafel dat die laat die wachtlijst maar aanmodderen. Alleen moet je vertrekken van de situatie waar we ons vandaag in bevinden en dan ga je verschillende instrumenten moeten gebruiken.
Moet daar een deadline op geplakt worden?
Oh, er is... Ja. Dat mag altijd, maar ik weet niet of dat in de politiek altijd zo interessant is om overal deadlines op te gaan plakken. Maar,
voor iemand die op die wachtlijst staat, is dat
wel... Ja, maar dat is bijvoorbeeld wat we wel doen met wanneer je 5 jaar op de wachtlijst staat, dat je daarnaast een subsidie krijgt om op de huurmarkt te gaan. Dus daar hebben we al zo'n verbindenis, zo'n deadline. Daar zijn mogelijkheden. Misschien moeten we, maar dat zal ook wel afhangen zijn van hoe sterk ons aanbod op die huurmarkt is. Als we daar een sterkere ingrijpen op hebben, dan heb je misschien meer mogelijkheden om rapper al de switch te kunnen maken tussen wachtlijst en andere opties. Maar ik ben er zeker op zich niet tegen om daar op die manier ook een inspanningsverbintenis aan de overheid of een resultaatverbintenis aan de overheid te koppelen. Alleen moet die slim genoeg zijn.
Nu, wat sociaal wonen betreft, natuurlijk over gans Vlaanderen gezien, is er al een resultaatverbintenis.
Rond een pandadecreet ligt dat niet direct op. Er zijn toch geen sancties?
Sancties staan er inderdaad nog niet ingeschreven, maar enfin, die zullen er nog wel aankomen. Nu, 50.000 extra woningen, zeg het. Als je ziet het ritme vandaag de dag, rond de 2.000 maximaal over gans Vlaanderen, dan weet ik niet hoe dat u ooit 50.000 extra woningen...
Ja, maar ik wil ook niet vasthouden aan het ritme dat er nu is, want dat heeft zijn failliet even al bewezen. Hè?
Nee, maar er worden veel inspanningen gedaan om dat ritme te verhogen. En dat wordt ook wel... men slaagt daar wel gedeeltelijk in, maar dat is allemaal toch iets complexer dan u soms misschien denkt.
Nee.
Ten tweede denk ik, we moeten absoluut op alles inzetten. Natuurlijk, de huurmarkt is zeer belangrijk. Zoals ik al zei, leegstand en verkrotting kan absoluut niet. Elke mogelijke woning moet ook benut worden. Ook bijvoorbeeld wonen boven winkels en zo verder. Alle beetjes die helpen zijn goed. In de hoogte zal men voor een stuk waarschijnlijk moeten gaan bouwen. En die bescheiden woningen natuurlijk die ermee mee moeten aankomen.
Ik denk dat het toch niet... Zo absurd is hoor. Ik bedoel, 50.000 sociale huurwoningen, dat klinkt heel veel. Maar er is een aantal jaar geleden nog een verzoekschrift geweest. Hè, dus waarbij burgers gewoon handtekeningen gaven. En dan werd dat verzoekschrift besproken in het Vlaams parlement. Om ook te vragen om een versnelde bouw van sociale woningen te realiseren. Omdat we anders aan dit ritme gewoon de wachtlijsten doen aangroeien. Want er is een bevolkingstoename en uw bouw gaat niet gelijk op. Als je zegt 4.000 per jaar in Antwerpen, dat is al een ander verhaal. Dat klinkt iets realistischer. En ik bedoel, wat kost dat? Ik bedoel, dat is zo tegenwoordig de vraag, maar wat kost dat menselijk als je dat niet doet? Allee, je moet ook zien naar de gevolgen op langere termijn, niet alleen financieel voor de stad, maar wat doet je met alle mensen die nu niks vinden? Ik bedoel, menselijk is die dingen heel groot, want de prijzen op de privéhuurmarkt zijn niet te betalen. Ik raad u allemaal aan om eens te gaan kijken op de site van Wooncrisis, waar elke dag een nieuw verhaal staat van mensen... En dat zijn heus niet allemaal de...
Maar ik ben er absoluut mee eens. Alleen probeer ik mij in te beelden van waar in deze stad kunnen wij 4.000 extra sociale woningen per jaar gaan bouwen. Ik zie dat niet direct. Zeker ook per jaar, dat is een enorm tempo. Als je nu weet dat projecten meestal 5, 6, 7 jaar duren, vanaf het begin tot het einde, en dat kun je proberen te versnellen, maar als je niet aan kwaliteit wilt inboeten en zorgen dat die nieuwe projecten ook goed ingebed zijn in het huidige weefsel van deze stad, en dat echt belangrijk is voor dat samenleven, dan zie ik dat gewoon niet direct gebeuren. Dus als je als overheid je daar enkel op gaat focussen, dan ga je eigenlijk het failliet van de overheid misschien zelf gewoon al... aangeven van dat je niet meer de middelen en mogelijkheden hebt om echt in te grijpen. En ik zou zeggen, laat ons ingrijpen op die markt.
Een begin is, hè. En dat door natuurlijk ook meer sociale huisvesting, als uw percentage sociale huisvesting stijgt, heeft dat natuurlijk waarschijnlijk ook wel een invloed op de prijzen op de private huurmarkt. Dus in die zin is dat ook... Maar er zijn bijvoorbeeld toch 1500 leegstaande woningen nu bij Woonhaven, denk ik, ongeveer. Ik bedoel, dat zijn er al 1500 die je op relatief kortere termijn kunt realiseren. Ik denk, al die projecten, er staan er ook een aantal aan te komen, maar als je daar ook zegt van, kijk, wij kiezen daarvoor, wij vinden niet, vanaf een bepaald percentage is het hier genoeg geweest, zoals bijvoorbeeld Regatta op Linkeroever is gezegd, maar Linkeroever heeft daar genoeg sociale huisvesting, dus daar in Regatta vervalt die voorwaarde. Ja, wel, zo zetten er direct zelf terug de schaar in, hè?
We nemen nog even pauze en dan gaan we dadelijk de laatste ronde in.
Ja, en als u vanavond nog dit debat heeft overleefd, dan kan u misschien naar Wommelgem gaan. Voor één keer gebeurt daar iets.
September in Jeugdhuis Wommel. De Radio Centraal Verwarming.